horen de luisteraars thuis, hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 1, de vers 29 tot en met vers 34. De te zingen psalmen zijn psalm 72, vers 2, psalm 77, vers 7 en 8, psalm 85, vers 4 en psalm 73, vers 13. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Johannes 1, de vers 29 tot en met 34. De te zingen psalmen zijn psalm 72, vers 7, psalm 77, vers 7 en 8, psalm 85, vers 4 en psalm 73, vers 13. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienstgelieten met te zingen uit psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. En wat er verder volgt, 72, het zevende vers. Thank you. moeite in het Nieuwe Testament om te lezen uit het Heilige Evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, de verzen 29 tot en met 34. We noemden nu Johannes 1, de verzen 29 tot en met 34. Eerst horen we de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Des anderen daag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb de geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: Op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met den Heilige Geest doopt. En ik heb hem gezien en hem getuigd dat deze de Zoon Gods is. Wij willen eerst nog gaan zingen, gemeente, en wel de Psalm 77, het zevende: Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En het achtste vers: Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreke uw hoogheid tegen. En wat er verder volgt, 77, het zevende en het achtste vers.
Thank you.
Gods hulp willen we vanmorgen uw aandacht een ogenblik bepalen bij wat we lezen in Handelingen 1 en daarvan het vijfde vers. We noemden u Johannes 1, het vijfde vers. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Gemeente, ik denk dat we met deze woorden natuurlijk direct denken aan de doop, die ook in ons midden praktijk heeft gekend en nog steeds kent, waar kleine kinderen geboren zijnde ten doop worden gehouden. En daar hopen we straks ook verder op terug te komen. Toch is de achtergrond van de tekst een hele andere dan wij gewend zijn. Wij zijn gewend dat de kinderdoop gestalte krijgt en dat bestond toen eigenlijk bij de doop van Johannes niet. Daar kwamen volwassenen naar hem toe, fariseeën en schriftgeleerden en noem maar op, allerlei mensen om van hem gedoopt te worden. En hoezo was dat? Waarom doopte hij? Want dat bestond voor hem eigenlijk niet. Het hele Oude Testament, je kunt dat nazien, heel eenvoudig vandaag de dag als je een concordantie gebruikt, dan zie je dat woord doop alleen in het boek Rut aangegeven. Maar verder wordt het niet genoemd. En dan wordt het daar niet als een kinderdoop of volwassen doop bedoeld. Nee, het is gewoon, je doopt iets in vocht bijvoorbeeld. Dat heet ook doop. En dat staat in het boek Rut. Johannes, die heeft dit gebeuren als het ware in het leven geroepen. Wordt ook niet aangegeven hoe precies. Maar hij weet het wel bij God vandaan. Dat hij dat moest doen, die doop. De Heer Jezus gaat er ook op een bepaald moment op in. En dan zegt hij tegen zijn omgeving, was de doop van Johannes uit de hemel of was die van de mensen? Enzovoort. En dan zeggen zijn bestrijders, die zeggen niks. Want als we het zus doen, dan pakt de gemeente ons, het Joodse volk. En als we het zo doen, dan, ja, dan is op een of andere manier het ook weer niet goed. En als we dan kijken en luisteren naar hoe het met Johannes dan gaat, dan weet hij bij God vandaan dat hij bij de Jordaan dopen kan. En wat dat voor een doop geweest is, weten we niet precies. Maar het gaat alleen om volwassenen. Het gaat dus niet om dopen van kinderen bijvoorbeeld. Kinderen, die hadden ook wel een sacrament, zoals wij het zouden kunnen noemen, namelijk de besnijdenis. Maar dat was alleen bij jongetjes, na 8 dagen. En nu begint Johannes met een doop door onderdompeling of door besprenging. Mensen die komen bij hem en in de Jordaan, daar speelt zich dat allemaal af. En wat zegt nou de Heer Jezus met deze woorden? Hij zegt, ja, Johannes de doper die doopte wel met water en die heeft ook van jullie misschien wel gedoopt, want hij sprak tegen de omgeving, niet alleen zijn discipelen. En hij zegt dan, en dat is het vervolg van de tekst, het einde, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dan begrijpt u natuurlijk dat eigenlijk de doop met water, dat is wel een instrument om aan te geven, wat is de doop met de Heilige Geest ten diepste? Maar het is de zaak van de doop met de Heilige Geest niet. En dan denk ik aan, ja, aan de huidige praktijken die wij kennen. Wij hebben de kinderdoop. En misschien denkt u nu ook wel, dominee, u zegt dat zo, dat de doop bestond niet. En dat wist natuurlijk ook zo. Maar ja, waarom gebruiken wij dat dan? En nu niet alleen voor de volwassenen, maar voor de kinderen ook. En dan zitten we ineens met vragen. Dat we zeggen, hé, wanneer is dat zo in het leven geroepen? Wanneer is dat de gewoonte geworden enzovoort? En dat weten we eigenlijk niet precies. Wel dat het doopformulier voor de kleine kinderen, dat geeft heel duidelijk aan dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Nou, dat is een heel belangrijke zaak. Maar lezen we dat in de Bijbel? Nee, staat er niet in. O, zegt u. Maar dan hebben de mensen die zich volwassen laten dopen, dat die hebben toch wel een beetje gelijk, zou je kunnen zeggen. En dan, ja, dan zitten we eigenlijk een beetje, ja, de evangelische kringen die dopen dus eigenlijk niet als kind, maar die dopen meer als volwassenen enzovoort. En dan staan we op een splitsing voor ons gevoel van hoe moet het nu eigenlijk? Nou, als we weten, en dat weten we, dat de Bijbel aangeeft dat de besnijdenis dus bij een jongetje van 8 dagen oud werd voltrokken, daar zitten we al bij het jonge leven. En dat was dan wel niet de doop, maar dat was de besnijdenis. En we hebben de oudvaders, zal ik het zomaar even noemen, die hebben in het verleden, hebben ze besloten om de doop, niet alleen volwassenen, maar de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis toe te dienen. Ja, en dat kennen we eigenlijk nog. En dan zegt u misschien, ja, maar de Bijbel die laat dat eigenlijk. Nee, dat is een beslissing genomen na het ontstaan van de Bijbel. Ik noemde het al, de oudvaders van het verleden, bij de reformatie en daarvoor en alles, die hebben besloten dat het de kinderdoop moet zijn. Na 8 dagen hoeft, is niet bepaald, maar dat zou goed zijn natuurlijk. Want ik denk als er staat besnijdenis na 8 dagen, dan hebt u natuurlijk het gevoel dat is wel zeer vroeg. En dan zo'n ingreep waar we verder dan niet op ingaan. Maar dat zou met de doop ook best natuurlijk het gebruik kunnen zijn. En misschien wel moeten zijn. En dan hebt u misschien een vraag dat u zegt, ja, maar dan zou dat toch in de Bijbel hebben moeten staan. Nou, die besnijdenis van 8 dagen, dat staat in de Bijbel, dat is duidelijk genoeg. Maar nu, de kinderdoop, die is later praktijk geworden. En ik denk dat de Rooms-Katholieke Kerk, die aanvankelijk gewoon de kerk was, ontstaan uit de christengemeenten over heel de wereld, zouden we kunnen zeggen, die praktijk van de doop, van de besnijdenis, die heeft geleid tot ook een vroege uitvoering in de praktijk van de Rooms-Katholieke Kerk. Misschien hebt u dat wel eens gehoord, maar als een kind geboren is, moet het direct gedoopt worden. Wie dat doet, is niet belangrijk. Dat geldt vandaag nog hoor, in de Rooms-Katholieke Kerk. Waarom? Nou, de erfzonden, die worden dan afgewassen. Nou, wij kennen dat zo niet natuurlijk. En wij hebben ook die praktijk niet van heel vroeg of direct na de geboorte. Maar ik denk ook wel eens dat wij toch wat makkelijk met die dooppraktijk omgaan. En dan ligt dat kind bij wijze van spreken al een maand in de wieg na de geboorte. En dan is het soms nog niet gedoopt. Ik denk dat wij best erop mogen letten, in het bijzonder de kerkraad, dat wij zo gauw mogelijk laten dopen. En dan is de doop de zaak niet, maar een teken, een sacrament. Maar het is toch wel belangrijk. Waarom? Nou, dat geweten wordt in de gemeente dat het werk van Gods geest, uiteindelijk zoals we aan het eind van de tekst straks hopen te verklaren, dat moeten we niet op de lange baan schuiven, want dan gebeurt het nooit. En dat moet zo vroeg mogelijk gebeuren. En dan denk ik aan, Ja, wat heeft nou die doop? Want u bent allemaal gedoopt, denk ik, als kind. Wat heeft die doop nou uiteindelijk uitgewerkt? Staat u daar wel eens bij stil? Die doop is een teken ergens van. Van wat er gebeuren moet in uw leven. Een sacramenteel teken. En dan is dat heel eenvoudig aan te geven. Die doop die tekent iets uit wat uiteindelijk in het leven van een mens moet gebeuren. Nou, ik denk even aan die kinderdoop, dat is de besprenging. Het was aanvankelijk zelfs ook onderdompeling. Je hebt oude hervormde kerken, zoals we dat vroeger zeiden. Daar heb je een zo groot doopvont staan in het rond. En dat was een diepe bak die helemaal gevuld werd met water, waar dat kind in ondergedompeld werd. We hechten daar zoveel niet meer aan, maar het is een teken. En dat teken dat geeft aan dat je eigenlijk, zoals onder water gebeurt, als je daar te lang onder gehouden wordt, dan sterf je. En dat is nou net dat teken. Dat moet gebeuren in het leven van de opgroeiende mens. Daar moet een weg gegaan zijn op een bepaald moment van door de dood heen en o wonder naar het eeuwige leven. En als ik dat zo zeg, dan denk ik, ja, dan hoop ik, moet ik eigenlijk zeggen, dat ik over een bekende zaak spreek. En toch, ik vrees dat dat veel onder de dekmantel onder water wordt gehouden. En nou bedoel ik dat natuurlijk niet vanwege de doop, maar vanwege dat we er niet recht mee omgaan. Want ik vraag het u vanmorgen, wat heeft die kinderdoop in het verleden bij u nou betekend? Ja, wat het betekend heeft, dat is eigenlijk wel duidelijk, daar had ik het net over. Dat wil zeggen, je sterft onder water en je wordt eruit opgehaald door de doper en je krijgt een nieuw leven. En dan hebben we dus de doop van Jezus Christus, hoewel hij zelf niet doopte. Maar, begrijpt u, wat is dat nou geweest in uw leven? U bent als kind gedoopt. U hebt er met de catechismus telkens weer, bent u erbij bepaald geworden van wat het eigenlijk voor gevolg moet hebben, wil het wel zijn. En dan zou ik het u vanmorgen kunnen vragen. Bent u inderdaad met Christus ondergegaan? Is dat gebeurd? Of zegt u, ja, dominee, waar heb je het eigenlijk over? Dat is toch de een wel en de ander niet en nou ja. Maar zijn we werkelijk tot kennis van de zaligheid gekomen? In de verzoening van onze zonde? Zijn we met God verenigd geworden in Christus? In dat nieuwe leven? Of zegt u, ja, ja dominee, dat moest wel, enzovoort. Maar, ja, hoe vaak komen we dat nou tegen? De praktijkervaring, bijvoorbeeld bij het avondmaal, is zodanig, ook een sacrament natuurlijk. Maar die is zodanig dat als je als predikant, als voorganger, dat avondmaal mag bedienen, dan zie je mensen komen. En mijn gebruik was altijd, als ik pas in een gemeente was, om die avondmaalgangers te bezoeken en te vragen, hoe zit je daar, hoe ben je daar gekomen enzovoort. En dan zou u eigenlijk verwachten natuurlijk dat wij toch onderwezen door de leer, gedoopt enzovoort, zou je kunnen zeggen, in heel de godsdienst van Jezus Christus. En dan kom je eigenlijk bedrogen uit. Want de een weet niks te vertellen en de ander die vertelt een mooi verhaal. En ik, zo verging het mij, dat ik dacht, wat doen die mensen aan het avondmaal? Ik geloof dat ze er heel niet horen. En dan liet ik dat merken ook natuurlijk. En daar werd niet altijd naar geluisterd door. Oh nee, ze bleven gewoon komen. In mijn eerste gemeente was het zodanig dat ze soms al gingen staan voordat ik genodigd had. Brutaal. Nou, dat heeft met het bloed van Christus niks te maken. En met het nieuwe leven ook niet. En hoe is dat nou hier? Ik heb hier het avondmaal nooit bediend, dus dat is verder onbekend. Maar ik neem aan dat er toch een avondmaalstafel is. Ja, ik zeg nooit bediend. Ja, ik heb het wel bediend. In het verleden. Ik heb dat wel genoemd, ook in de vorige dienst nog. Daar was een oudere vrouw. En daar had ik verbintenis mee. In de zin van het geestelijk leven. En die zat er ook. Vergeet ik nooit. Nee, niet van hier zit ik. Nee. Ze was gebogen. Ogen vol tranen. En ik denk, ja, dat vrouwtje, dat zit er wel. En ik denk ook dat het hoort zo. Want ik had haar leren kennen al voor die tijd. Maar, ja, het ware volk van God, dat vliegt die aan. Dat gaat niet opstaan voordat ze genodigd worden, oh nee. Het ware volk van God. Ja, die weten soms 5 minuten van tevoren nog niet eens of het wel kan. Die moeten van de hemel bediend worden. Kijk, daar heb je het. En als ik dat nou zo zeg, geliefden. Wat is nu de geestelijke stand van de gemeente waar u toe behoort, die hier bestaat? Wat heeft de doop nou in uw leven betekend? Kent u dat wonderen gebeuren wat je nooit gewild hebt? Dat je met Christus gekruisigd moest worden geestelijk. Ken je dat? Of zegt u eigenlijk, ja dominee, maar ja, is dat wel zo? Klopt dat wel allemaal? Enzovoort. Nou, als je werkelijk genade hebt moeten leren kennen, mogen leren kennen, dan is dat wel de praktijk, gemeente. Dan ga je met Christus aan het kruis, zegt Paulus hoor. Saulus van Tarsen. En Saulus van Tarsen was geen man die de rechte leer aanhing. Ja, in zijn ogen wel. Het was gebod op gebod en regel op regel. En hij deed het allemaal. Hij kon dat ook allemaal. Maar, ja, aan Jezus had hij een vreselijke hekel. Hij zocht zijn volgelingen te doden. Hij haalde ze zelfs op, was zijn plan. In Damascus, in Syrië. En dan komt Jezus hem tegen. Nou, u weet de geschiedenis wel uit Handelingen 9. En dan moet hij het verliezen van de hemel. Dan gaat hij overstag. Dan gaat hij onder schot rechtdoor. En nou, je kunt dat in zijn brieven allemaal, kun je dat natrekken, om het zo te zeggen. En zo bekeert God vandaag nog mensen, gemeente. Met Christus de dood in. Met Christus gekruisigd. Dus de dood in, niet meer te leven. Ik leef niet meer. Nou, als ik u zou vragen, sta eens op. Wie dat nou kent? Hoeveel zou het er dan zijn? Nou, laten we ervan uitgaan dat het er 20 zijn, bij wijze van spreken. En dat het echt goed klopt en alles. Maar dan blijft het gros blijft zitten. En dat kan niks vertellen. Ja, dominee, ik heb het wel. Ik ben wel gedoopt enzovoort. Dat kunnen ze vertellen. En ja, als klein kind en natuurlijk. En dat wordt herhaald als dat iedere keer weer meegemaakt moet worden bij anderen. Maar voor de rest weet ik eigenlijk niks. En dan is het, ja, misschien, ik leef ernaar. Ik probeer zus te doen en zo te doen. En ik probeer God te dienen en lief te hebben en alles. En ja, en verder komt het niet. En als het dan, ja, avondmaalgang, nee. U zegt misschien wel bij uzelf, dominee, dat is bij ons in onze gemeente een moeilijk onderwerp, avondmaal. Want er hangen zulke gewichten aan, dat je zegt, ja, wij hebben niet de gewoonte. Nou, dan bent u al gelukkig, zou ik haar zeggen, dat je het niet uit gewoonte doet of kunt. Maar dat je moet blijven zitten, dat is natuurlijk wel een ontzettend iets. Want dan heeft de doop nog nooit zijn uitwerking gehad als de kinderdoop of de volwassen doop, want die kennen we natuurlijk ook. Die heeft nog niet de rechte uitwerking gehad. En wat betekent dat? Als je vandaag of morgen sterft, en dat komt toch, dan is het mis, mensen. Dan is het mis. Dat water, dat is eigenlijk ook de bedoeling van de Heer Jezus, zoals die hier zegt, want Johannes doopte wel met water, maar dat water doet niks. Ja, je kunt er wel in verdrinken, maar dan is het dus ook mis, als er niet meer is dan dat. Die geestelijke zaak, daar komt het op aan. Dat moet je kennen. Dat moet je meegemaakt hebben. Dat moet werkelijk een bemoeienis zijn geweest, gebleken van de hemel. Dat goede werk van Jezus Christus voor Saulus van Tarsus, dat herhaalt zich nog altijd bij elk van degene die zalig moet worden. In Handelingen 4, dat haal ik dan altijd maar aan. Daar staat heel duidelijk een tekst dat er maar één naam gegeven is onder de hemel, door welke wij moeten niet kunnen, staat er. Want dan zou het nog een keus kunnen zijn. Nee, wij moeten. Als het goed is, zit hier een volk dat weet dat het moest. Ze hebben dat niet gezocht. Ze hebben dat niet gewild. Nee, ze moesten. Welke weg? Golgotha. Golgotha. Nou, dat vinden we prachtig als het zo uitgelegd wordt. Dat je zegt, ja, je hoeft er niks aan te doen. Je kunt er ook niks aan doen. Maar Jezus heeft alles voor je gedaan. Klaar. En dan is het eigenlijk goed. Een dominee die zo preekt, die heeft hoorders en daders ook wat dat betreft, want ja, die vliegen ook aan het avondmaal. En die genezen de breuk op het lichtste. En die zeggen, vrede, vrede is er voor mij. Ik heb nergens Jezus, enzovoort. Daar geloof ik in. Maar geliefden, als je in Jezus gelooft, ja, u kent toch de Heidelbergse catechismus, daar staat het heel duidelijk in het kort weergegeven. Wat is nou dat ware geloof, bijvoorbeeld? Wat is dat nou voor iets? Dat is een vertrouwen door de Heilige Geest gewerkt. Want wij hebben dat van nature niet. Wij vertrouwen God niet meer. Ook in de kerk niet. Je moet het vandaag ook allemaal zelf kunnen doen en volbrengen. Maar dat is het ware geloof niet. U hebt toch zondag 7, vraag en antwoord 21. Dat hebt u toch uit het hoofd moeten leren, hoop ik. En ik hoop dat u het ook meegemaakt hebt. Dan weet u toch, wij zoeken God niet, wij vertrouwen God niet. Nee, dat is onze ellende staat. Wij maken dagelijks de schuld groter. We maken het niet beter. En wat betekent dat dan? Ja, dat we als God het niet verandert, dan lopen we regelrecht de rampzaligheid in straks. En ik zou dat toch vanmorgen heel duidelijk willen aangeven, gemeente. Als je geen avondmaalganger bent, en je bent wel gedoopt natuurlijk, je hebt het teken van die doop gekregen, en je loopt altijd nog voor eigen rekening, zeggen we ook wel. Ja, vandaag of morgen is het eeuwigheid, hè. Dat gebeurt maar zo. Dat wordt niet ineens eerst even met je overlegd. Of je moet in het ziekenhuis misschien verkeren. Maar God, die laat het je elke zondag preken, om het zo te zeggen. En die laat het elke keer door de kinderdoop verbeelden wat nodig is om te kennen. En die laat het uitbeelden ook door de tekenen in het avondmaal, hoe dat volk onderhouden wordt. Door de tekenen van brood en wijn. Als je dat niet kent, gemeente, dan moet je eigenlijk geen rust meer hebben. Ja, nou kan ik het makkelijk tegen u zeggen. Maar toen ik het zelf niet kende, zat ik er ook niet mee. Ja, het is vreselijk. Ik was zelfs een ouderling geweest. Moet je nagaan. In dat bankje had ik gezeten bijvoorbeeld. Een jaar lang. En ik wist van genade niks af. Ik dacht dat het allemaal goed zat. Totdat God kwam. En toen moest ik het anders gaan verstaan. Weet u waar je dan gebracht wordt? Bij Golgotha. Wat is dat? Dan ga je niet letterlijk met Christus gekruisigd worden, maar geestelijk. Golgotha is vandaag de dag de plek waar de mens van nature stuk loopt met zijn werkverbond. Met zijn werkverbond. Waarin je toestemt dat hij eeuwig verloren is door eigen schuld. En waar na 3 dagen blijkt dat je met Christus opgewekt wordt. Gemeente, als je dat niet hebt meegemaakt, dan zeg je, man, waar heb je het over? Ik doe het veel makkelijker, enzovoort. Ja, dat geloof ik, maar je gaat er mee omkomen. Maar als je dat meegemaakt hebt, dan weet je wat dat voor een impact in je leven heeft. Van nature ga je fluitend door het leven het liefst. Dat je zegt, ja, het zit goed en het gaat goed. Maar dan weet je voor eens en vooral dat het nooit goed gezeten heeft. En ook nooit goed komt als het zo blijft. En als dan God begint in je leven, ook vandaag, dan moet je naar Golgotha. Dat wil je niet, net als de discipelen wilden ook niet hoor. Maar je moet mee. En je kunt wel de mooie woorden zeggen, nee heren, dat zal u niet geschieden enzovoort. Simon Petrus toch? Maar wat zegt de heren tegen hem? Ga weg achter mij, Satanas. Gij verzint niet de dingen van God, maar gij verzint de dingen van de duivel. Van de duivel. Nou, hoeveel zijn er nou? Gemeente in uw midden die dat mogen kennen, de uitwerking van de kinderdoop en het gebruiken van het avondmaal. Want als het niet gebeurd is, hoor je niet aan het avondmaal. Maar als het wel gebeurd is, dan word je genodigd aan het avondmaal. En het kan best een bestreden zaak zijn. Maar de Heere, die laat zijn kinderen niet verhongeren en niet omkomen, niks. Dan komt het goed, geliefden. En wat komt er dan uiteindelijk in je leven openbaar? Nou, dat is het laatste gedeelte van onze tekst. Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. En als we dat lezen, dan zult u natuurlijk denken aan Pinksteren. Nou, inderdaad, dat is binnenkort Pinksteren. Dus daar gaat u met Pinksteren meer van horen. Meer uitgebreid. Wat is dat nou? Gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat zijn we dus van nature niet. Maar dat ga je door genade krijgen. En dan herhaal ik het weer. Dat je met Christus gekruisigd bent. En niet meer leeft. Maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. Dat is dat laatste. Dat laatste, dat is belangrijk. Christus leeft in mij. Dan ga je via Golgotha de oude mens verliezen, dat moet je, dat wil je niet, maar dat moet je. En je gaat een nieuwe mens krijgen, dus worden een nieuwe mens. En dat is een mens die wordt geleid door de geest van Christus, door de Heilige Geest. Ook door de geest van de Vader, want de Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. En als je dat leven kent, ja, dan heb je eigenlijk alles. Alles. Dan mis je niks meer. Ja, amen, trouwe Vader, ja. Wij maken staat op uw genade, mag dat volk zeggen. En dat doen ze nooit te vergeefs. Ze zeggen nooit te vergeefs, heren, help me. Nee, echt. U zegt, ja, maar dominee, dat is toch eigenlijk... Moet je nou in de kerk altijd geholpen? Ja, in de kerk moet je altijd geholpen worden. Want zelf kun je het niet. Je bent een mens die onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En die wil ook niet meer dat die koning over hem wordt. En aan de kennis van zijn wegen heeft hij geen lust. En als je nou genade leert kennen, weet je waar Gods volk het meest mee zit? Dat ze bevraagd worden van binnen op hun staat voor God. Klopt het wel? Klopt het wel? Ik heb het u misschien wel eens verteld al. Ik doe het overal waar ik maar preek. Herhaal ik wat ik een keer had bij een dominee. Uit de goede hoek hoor, laat ik het zomaar even zeggen. Die man die vertelde zijn bekering 2 keer en ik mocht 2 keer verwonderd zijn. Amen zeggen erop. En toen lag hij op een bepaald moment in Zwolle in het ziekenhuis. En ik was er ook voor mijn gemeenteleden. En ik hoorde dat. Ik denk, oh, daar ga ik even naartoe. Weet u wat die man op mijn vraag, hoe het ermee stond, zei? Ik stelde hem de vraag, als God je straks nou wegstuurt, wat dan? Weet u wat hij toen zei? Kijk, de godsdienst die gaat er, die zegt, nee, dat doet hij niet. Want ik heb het goed gedaan. Maar Gods volk kan. Die vrouw waar ik het net over had, dat was ook zo'n vrouw. Die zei, ja, klopt het wel? En dat zei die man. Op zijn sterf werd het. Maar dat wist hij toen nog niet. Hoewel die dat tegen me zei, hij zegt, Roos, ik geloof dat ik moet gaan sterven. En toen zei ik, en als God je nou wegstuurt, wat? Hij zegt, dan heb ik maar 1 gedacht. Ik heb altijd al gedacht hier, dat niet klopt. Dat is Gods volk, mijn zoon. Gods volk, die zeggen niet van, we zijn het. We hebben het, we kunnen het, we doen het. Nee. Heer, hij maakt mij uw wegen. Zingen wij, door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen. En dat zeggen ze iedere keer opnieuw. Want ze zijn geregeld de weg kwijt. En ze zijn geregeld buiten adem. Dat ze zeggen, oh, dat gaat helemaal mis. En ze zijn het er geregeld mee eens, dat God ze voorgoed wegdoet. Want dan maken ze het naar. En dan denk ik dat er straks, als de rechterstoel er staat en ze voor de rechters moeten verschijnen. En de Heere zegt, ga maar door. Het is goed dat ze verwonderd zijn. Dat gebeurt hier al. Dat ze iedere keer denken, is het nou toch goed gebleken? Klopt het nou toch? Heb ik me niet bedrogen? Heb ik het niet gestolen? Enzovoort. Daar zit Gods volk over in. U zegt, ja, maar het hoeft toch niet? Jawel. God bewerkt het zo bij zijn volk, dat ze het maar een kleine tijd bezitten, iedere keer opnieuw. Ik denk even aan het avondmaal waar we het net over hadden. Die tekenen van brood en wijn. Hoe wordt het nou in het geestelijk leven uitgewerkt? Hoe word je nou onderhouden in het geestelijk leven? En dan moet u zondag 29 is er. Als je nou straks thuis mag komen, moet u die eens lezen. Zondag 29, de laatste vraag en het antwoord. Wordt uit brood en wijn werkelijk het vlees en bloed van Christus? Nee. Maar het is een wijze van spreken. En wat is nou het onderhoud van Gods volk? Dat ze geregeld alles kwijt zijn. Dat moet gebeuren. Waarom? Paulus die noemt het. Mij is gegeven een scherpe doorn in het vlees. En enkel de Satan die mij met vuisten slaan zou. Die kent die hoor. Die kent het niet. Hij zegt, en ik heb de Heer 3 keer gebeden of hij je maar niet weg wil nemen. Maar God zei, je houdt hem. Laat ik het zo maar zeggen. En dat is vandaag nog zo. Als je genade leert kennen, dan krijg je brood en alles op tijd. En dat betekent, je gaat geregeld door het leven alsof er niks gebeurd is. Ja, dat het alleen maar erger wordt. Erger. Nee, ik weet wel, dat blijft niet zo. De Heer zal ze niet begeven en verlaten zijn volk, oh nee. Maar je zult die scherpe doorn in je vlees zul je hebben. Opdat je je niet zult verheffen. Niet verheffen. Nou, dan gaat Gods volk, als ze 24 uur per dag zouden kunnen beslissen over het bezit, dan waren ze het nooit kwijt. En dan konden ze het op plaats allemaal zelf. Hadden ze geen genade ook meer nodig. En dat voorkomt God nou. Hij zegt in het Oude Testament, zegt hij, ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Nou, dat was dat vrouwtje in de tijd. Was een arm vrouwtje, maar ze was niet arm. Ze was schatrijk. En zo zijn er hopelijk nog meer in Vriezeveen. Die denken dat ze arm zijn en soms verloren. Klopt niet. Het zit heel niet goed. Je moet maar eens induiken. In het duister wandelen moet. Hou je niks over, mensen. Ja, weet je wat je overhoudt? De rampzaligheid. En daar moet je toch mee eens zijn ook. En dat God gaat net zo lang door dat je zegt, ja Heer, ik heb het verdiend. En dan keert hij terug. Dan ben je je eigen dunk kwijt. Dan ben je weer met Christus gekruisigd. Paulus noemt het in een van zijn brieven, altijd de doding van Jezus Christus omdragende. De doding. Altijd. Hij zegt in 1 Korinther 15, ik sterf elke dag. Elke dag. Dat is voedsel voor de kerk. Geliefden. Ja, zegt u, maar als je nou toch hier staat, toch door de Heilige Geest geleid wordt, dan moet dat toch beter, makkelijker kunnen. Nee, want die geest gaat uit van de Vader, van de Zoon, die zorgt daarvoor dat je een ellendig en een arm volk, of een arm en een ellendig volk blijkt. Zodat je je niet kunt verheffen, dat je van genade moet leven en kunt leven. Gelukkig geliefde, als je dat mag kennen, ja, dan ken je ook al die dingen die we straks nog verder hopen te noemen. Maar eerst gaan zingen uit Psalm 85, het 4e vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Enzovoort. 85, het 4e vers. term in dit gebeuren. We hebben zojuist gesproken over die scherpe doorn. En laat ik daar nou aan verbinden. Dat is een onderdeel van de armmakende genade. Wij denken dat als God in ons leven komt, dan worden we rijk en verrijkt. Nee, dat doet God niet. Nooit. Hij geeft het je maar een kleine tijd. Een weinigje bezeten. En het houdt je arm en ellendig. Dat moet je hebben. Maar wat er ook gebeurt, en dat hebt u toch geleerd, even denken aan de catechisatie. U hebt zondag 7 toch geleerd, vooral die vraag en antwoord van 21. Wat is een waar geloof? Nou, toen hebt u gedacht, oh, als ik dat één keer heb, dan is het voor mekaar. Ja, dat is ook zo. Maar je hebt hem iedere keer nodig. Dat is toch het antwoord. Dat er toch die geweldige werkelijkheid door Gods geest wordt praktijk. Dat je iedere keer door die geest niet alleen bevraagd wordt of arm gehouden wordt. Ja, gehouden wordt. Maar dat je iedere keer weer mag geloven dat het echt waar is. Dat je zonden vergeven zijn bijvoorbeeld. En dat je een vader in de hemel hebt. En dat Christus je borg is. Nou, noem maar op. Heel die zaak van wat straks met Pinksteren natuurlijk meer en meer aan de orde komt. Dat wordt door de Heilige Geest, wordt het in het leven van al Gods volk op dezelfde wijze, wordt dat uitgewerkt. Weet u wat dat betekent? Als u een welgesteld mens bent, bijvoorbeeld. Ik neem een voorbeeld. En u hebt nergens klagen over. Ja, dan hebt u wat te zeggen. En dan kunt u zeggen, ja, ik kan en ik doe en ik wil en ik ga en nou ja, enzovoort. En als je dan iemand ontmoet die in de kerk ook zit bijvoorbeeld en die zegt, ja, zo heb ik het niet. Ik heb het anders. Ja, dan ga je al uit elkaar eigenlijk, want dan begrijp je elkaar. Dan begrijp je elkaar niet. Maar als twee mensen datzelfde werk des geestes kennen, wat geloven we toch? Wat staat er in de 12 artikelen van het geloof? Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Nou, ik denk als je om je heen kijkt een beetje en luistert, dan zeg je één. Er zijn er wel 100. En waarom? Ja, mensen begrijpen elkaar niet buiten de muren van de kerk bijvoorbeeld. Waartoe ze behoren. Een hele andere leer. Enzovoort. De ene is evangelisch, de ander is gereformeerd. En nou ja, noem maar op. U begrijpt het allemaal wel. Maar het is een ontzettende ontdekking. Als je eens mag kennen dat wonderenwerk van genade. En je mag een ander ontmoeten die dat ook kent. Dan vallen de snoeren in liefelijke plaatsen. En een schone erfenis die ga je krijgen. U bent gemeente. U moet één zijn. Nou, is dat zo? Dat is natuurlijk een vraag die u gelijk beantwoorden kunt enzovoort. Maar dat is overal hetzelfde. Overal zijn groepen. En misschien maar twee groepen. En die begrijpen elkaar niet. De een die doet het allemaal zelf en die kan alles zelf. En de ander die moet het krijgen. Zo. De een spreekt van ik kan en ik wil en ik doe. En dat neemt God wel goed. Hij neemt dat wel aan. En de ander zegt ik moet het krijgen. Anders heb ik het niet. Dan weet ik niet hoe het gaat. Ik denk vaak, in deze dagen kom ik nog om door de hand van Saul, zegt David. Dat denkt al Gods volk hoor. En toch komen ze niet om. En dat is een wondere gemeente. Dat ze niet omkomen. Dat arme, ellendige volk waar we het nou over hebben, in zichzelf. Dat is zo rijk. En dat mogen ze ook af en toe beleven. Af en toe. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Iedere keer komt God net op tijd. En dan hadden ze misschien, ja, ik weet het niet, het ergste van het ergste gedaan. Want ze hebben buiten Jezus geen leven, hoor. Ze zeggen het ook, geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus heb ik geen leven. Dan heb ik de dood. Ja, zegt u, dat zijn maar woorden. Nee, dat zijn geen woorden, dat zijn zaken. Dan ben je nog niet in staat om adem te halen, bij wijze van spreken. Om er iets aan te doen, waardoor je beter... Nee, gaat niet. Dan ben je blij als je eens iemand ontmoet die rechtavondganger mag zijn. Met jou, met u. En dat je je hart eens mag uitspreken. En dat je eens mag zeggen, heb jij dat nou ook? En wat merk je dan? Ja, dat gebeurt hoor. Dan zeggen ze ja. Weet je hoe dat gaat, gemeente? Als zulke mensen elkaar ontmoeten. En ze gaan over de zaken praten van het geloof. Van de kennis van Christus. Dan gaan ze na 5 minuten allebei traantjes in de ogen krijgen. Waarom? Ach, veel wederwaardigheden kennen ze. Veel rampen zijn des vrome lot. En dan kun je wel zeggen, ja, maar er staat toch ook uit alle die redden. Ja, dat weten ze wel. Maar iedere keer lijkt het weer alsof het niet gebeurt, of het niet kan. En daar hebben ze het ook naar gemaakt. Kijk, gemeente. Dan krijg je gemeenschap der heiligen. Als je allemaal rijk en verrijkt bent, dat is geen, dan heb je geen gemeenschap met elkaar. Want een ander heeft altijd meer of te veel of ik heb altijd te weinig enzovoort. Maar Gods volk, weet je wat dat voor volk is? Ze zijn stuk voor stuk de grootste van de zondaren. De grootste. En soms zijn ze zo rijk, ja, dan kunnen ze het niet op. Dan zeggen ze, Heer, hoe is het mogelijk dat u nog van me af weet? Want dat gebeurt ook, hè. De Heer kan je wel op je nummer zetten, bij wijze van spreken, maar hij haalt je ook altijd weer aan, om het zo te zeggen. Je kunt wel eens zeggen, ik stop ermee. Maar dan moet je weer terugkomen. Zeg, nee, dat kan niet. Gemeente, hoeveel zijn er nou die hun doop ingevuld hebben gekregen, uitgewerkt hebben gekregen, hun doop, en die nou leven door Gods geest? Weet u wat dat voor een leven is? Je bidt door die geest, je vraagt door die geest, je dankt door die geest. Ik zeg wel eens, Gods volk dankt de hele, bid en dankt de hele dag. Op de fiets bidden ze ook bijvoorbeeld. In de auto ook, in achterstuur bidden ze ook. Ze praten geregeld met de hemel. Door Gods geest. En dan zegt u misschien, ja maar dominee, je moet toch opletten. Ja, dat is ook wel zo. Je moet natuurlijk opletten. Maar ze bidden meer met open ogen dan met gesloten ogen. En nou maar eerlijk de vraag. En nou heb ik lang alles van Pinksteren niet behandeld natuurlijk, maar dat hoeft ook niet. Want Pinksteren komt nog. En dan krijgt u dat behandeld. Maar nou maar eerlijk de vraag. Bent u nou een mens die het allemaal zelf nog kan en doet en maakt? Of zegt u, nee, ik moet Jezus hebben. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geef mij Jezus of ik sterf. Nee, niet dat ze rechten hebben. Maar het is wel de situatie van hun bestaan. En dat is een arm en ellendig volk, gemeente. Maar dat komt thuis hoor. Dat komt thuis. God laat ze niet omkomen in dure tijd en hongersnood. En in de grootste smarten blijven hun harten toch in de Heere gerust. Nee, het lijkt soms totaal 180 graden, zeggen we wel eens, verdraait, maar hij keert altijd weer terug. Hij zoekt ze altijd weer op. En dan laat hij al de heerlijkheid kennen die bij hem uit genade te krijgen is, te beleven is. Gemeente, ken je het? Weet je, heb je die gemeenschap der heiligen? Heb je dat wonder van één geest, één hoop, één doop, één leven, één genade? Of kent u dat niet? Ja, wie je dan ook bent. Al zit je elke zondag naast elkaar, bij wijze van spreken. Ja, daar heb je het niet mee. Als je dat wel kent, dan acht je de een de ander uitnemender dan zichzelf. Daar kun je mee leven. Ze zijn geregeld, wat zegt Paulus? Ze zijn geregeld de grootste van de zondaren. Dan is iedereen beter. Totdat God ze weer naar voren haalt. En zegt, nee, maar door genade word je zalig. Naar hij toekomst. En dan denk ik maar aan de tijd die we beleven, geliefden. Denk je niet eens, waar gaan we toch heen? Met alles. Het hek is helemaal van de dam, zeggen we wel eens. Ieder doet wat goed is in zijn ogen. En dat gaat altijd tegen elkaar in. Dat is niet alleen oorlog in het groot, maar dat is ook, ja, in de kerk gebeurt dat ook. Dan gun je een ander de genade nog niet. Begrijpt u? Maar nou gaat het maar om die ene zaak. U bent gedoopt. Maar nou de invulling ervan. De uitwerking ervan. Maar dan moet je de Heilige Geest kennen. Van begin tot het einde. Ik zeg niet dat je de weg nooit denkt kwijt te zijn. Nee, geregeld. Maar hij zoekt je altijd weer op. Boven bidden en boven denken. Heeft God het wel gemaakt? Gemeente, één van beide. Amen. Wij willen tenslotte gaan zingen, gemeente. En wel uit Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? En wat er verder volgt. 73, het 13e vers. Thank you. Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezicht over u en geven u vrede. Amen.